Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RIBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RIBF Kennisfestival in september, de live-uitzending RIBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam en het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Dag 1 Provada en we zijn bij BNP Paribas Real Estate. Fabian, leuk om bij jullie op de stand te zijn.
Ja, zeker. Welkom bij ons op de stand.
Provada gaat weer beginnen. Heb je een beetje zin in?
Zeker zin in. Volle agenda, dus genoeg te doen, genoeg te bespreken ook.
Leuk. Wie hebben we aan tafel zitten? Want we gaan een podcast, we hebben vanmiddag ook weer een podcast, maar we gaan het vandaag beginnen over uitponden. Wie heb je bij je?
We hebben rechts van mij Robert ter Weijden van Neem om mij.
Welkom Robert.
Dankjewel.
Jullie zijn investeerder in vastgoed?
Ja, wij zijn vastgoed investeerder, VVE-beheerder en financier. Dus uitponden maken wij in alle soorten mee.
Mooi. En wie is er nog meer?
Ja, verder is Michiel Vrijman.
Ja, Michiel Vrijman. Ik ben managing director bij Heimstade, verantwoordelijk voor de Nederlandse organisatie. Wij zijn een residentiële belegger, institutionele belegger en ook operator.
Mooi. Mannen, we gaan het hebben over uitponden. Of uitponden een oplossing is voor de woningmarkt. Robert, om bij jou eens even te beginnen. Wat zie je op de markt gebeuren op dit moment?
Ja, wat wij op de markt zien, en nogmaals, wij doen zowel financieren, VVE-beheer als zelf investeren in vastgoed. Dus wij zien het vanuit een vrij brede blik, denk ik. Zelf investeren wij vooral in nieuwbouw, huurwoning in het betaalbare segment. Ja. Maar we zien heel veel andere partijen daarop afhaken. Toch door veel veranderende wet en regelgeving zien wij bijvoorbeeld in ons financieringsbedrijf dat heel veel partijen die origineel bedacht hadden om huurwoningen te ontwikkelen, dat zij nu toch kiezen vanwege de wet en regelgeving om die projecten te gaan uitponden. En die komen vaak bij ons terecht voor een financiering. Dat is toch een ingewikkeldere casus dan als het om huurwoningen zou gaan. En ook als VVE-beheerder zien we, als die projecten inmiddels naar uitponding gaan, dat er gewoon heel veel vraag is naar professioneel VVE-beheer. Want het is ook ingewikkeld.
Ja. Michiel, hoe zie jij dat?
Ja, het is inderdaad ingewikkeld. Wij zijn een Scandinavisch bedrijf van origine. Wij zijn zo'n 5 jaar geleden naar Nederland gekomen en hebben een aantal grote portfolio's aangekocht. Met name voormalig corporatiebezit. Over het algemeen wat de oudere woningen. De gemiddelde leeftijd van onze portefeuille is zo'n 40, 45 jaar. En we hebben dat gedaan met het doel om die te moderniseren en te verduurzamen. Nou, daar zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan. We zien ook dat label C of hoger met zo'n 15% per jaar steeg. Maar wij hebben eind vorig jaar hebben wij het besluit genomen om ook grootschalig uit te gaan ponden in Nederland. Terwijl we in de jaren daarvoor eigenlijk geen woning verkocht hebben.
Ja. Fabian, hoe zie jij dit?
Ja, vanuit BNP Real Estate ben ik verantwoordelijk voor de woningbeleggingen.
Ja.
Dus wij spreken zowel met de ontwikkelaars als de eindbeleggers. Van nieuwbouw, maar ook van bestaande woningen. En als je kijkt naar de transacties, dan zijn de meeste transacties zijn toch al geweest op woningportefeuilles, waar er gewoon standing assets zijn.
Ja.
Waarbij de koper vaak 9 van de 10 keer gewoon de uitpondstrategie hanteert. Om gewoon nog het rendement te kunnen maken. En vanuit het verleden ken ik Heimstade ook. De portefeuilles die ze gekocht hebben. En daar eigenlijk altijd de intentie bij hebben gehad van we gaan het verduurzamen. En we gaan het gewoon doorexporteren. Alleen met de huidige huurregelgeving, ja, dan word je gewoon niet financieel geprikkeld om dat te doen.
Ja.
Dus het is eigenlijk een hele logische stap dat er wordt uitgepond. Wat op zich ook niet slecht is. Maar dat betekent wel dat er woningen bij moeten komen.
Ja.
Nou ja, laten we het daar eens over gaan hebben, over die verduurzamingsopgave. Robert, welke uitdagingen brengt uitponden voor verduurzaming met zich mee?
Nou ja, kijk, hele grote uitdagingen. We merken het nu even. Vorig jaar was volgens mij de Provada bloed en bloed heet. En nu, als we niet opletten, moeten we de lieslaarzen aantrekken. Ja, er is echt wat aan de hand in het klimaat.
Het is goed beurs voor Peter Schreuter. Is het fantastisch, toch? Want iedereen blijft binnen.
Hij spint hier enorm garen bij, als we denken. Nee, maar het is gewoon... er is echt wat aan de hand in het klimaat.
Ja.
En daarnaast zien we natuurlijk ook als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen... Dat de kosten voor het verwarmen stoken van je huis enorm zijn toegenomen. Dat lijkt wat af te vlakken. Maar dat zijn twee elementen die gewoon heel belangrijk zijn in de wereld. Nog zelfs wat groter is dan onze vastgoedmarkt. En wat wij zien is dat de grote investeerders, hè, mede vanuit de CSRD, echt wel het verduurzamen hoog op de agenda hebben staan.
Ja, want dat komt eigenlijk wet en regelgeving vanuit Europa.
Ja.
Die je gewoon verplicht stelt om iets te gaan doen.
En intrinsieke motivatie. Als ik gewoon voor onszelf spreek, hè, we zijn er al jaren geleden mee begonnen. Grootschalig verduurzamen. Nou, als je zelf 100% bezit hebt, is dat goed te doen. Daarbij zorg je ook dat de mensen die huren, toch met een wat kleinere beurs vaak, daardoor minder geld zijn aan stookkosten.
Ja.
Als we nu zien dat er aangebroken bezit is, hè, dan ben je afhankelijk van de VV, de welwillendheid van iedere particulier. Nou, dan hoor je toch al sneller argumenten van ja, ik zing mijn tijd wel uit. Of ja, ik stook niet zoveel.
Ja, ja, ja.
Dat zijn moeilijke argumenten om te weerleggen, om die mensen te overtuigen. En dan zie je dat heel veel projecten niet meer verduurzaamd worden. En dat is een hele grote zorg. Want die bestaande woningvoorraad is voor een groot gedeelte natuurlijk enorm belangrijk om dat vastgoed verder te verduurzamen.
Ja.
Nou,
dat is eigenlijk de grootste opgave.
Dat is de grootste opgave en dat is gewoon heel ingewikkeld. We zijn heel blij om te zien dat de overheid daar wel op voor gesorteerd heeft om per 2026 de regelgeving aan te passen voor VVE's. Om het 51% die voorstemt, dat is voldoende. Hè? Dat is nu moet je een veel grotere meerderheid hebben. Maar het overtuigen van iedereen plus de oplossing implementeren met WKO's, met ingewikkelde installaties, dat is gewoon een hele grote uitdaging. En daar heb je echt zwaar professioneel beheer bij nodig. En iedereen die vooruit wilt en die neuzen dezelfde kant op krijgen, dat is gewoon ingewikkelder bij aangebroken bezit dan als je een groot eigenaar hebt die het ook in zijn eigen duurzaamheidsagenda heeft staan.
Ja, ja, Michiel, hoe kijk jij je tegenaan?
Nou, ik ben het helemaal met je eens. En dat is ook wat wij natuurlijk ervaren. Maar welwillendheid is één. Financieren is denk ik een groot probleem. Althans, het is onze ervaring. Want je ziet dat huurders kunnen natuurlijk aanspraak maken op het warmtefonds. Nou, het is mooi dat er is. Alleen op het moment dat daar een eigenaar bij zit die 50% of meer heeft, dan lukt die financiering over het algemeen niet. En dat komt omdat het warmtefonds dan een onderzoek moet doen naar die grote eigenaar. En hebben ze de capaciteit niet voor. Dus de financiering is minstens een zo groot probleem. En daar moet echt een oplossing voor komen.
Ja, bijzonder is dat toch eigenlijk?
Ja, zeker bijzonder. Ik denk ook wel dat het voor een particulier wel makkelijker financierbaar is. Althans, zij krijgen toch in het algemeen een scherpere financiering dan de commerciële belegger.
Ja.
Omdat banken het ook echt wel stimuleren. Sowieso zijn de financieringsvoorwaarden voor een particulier hartstikke goed. Hè? Want je krijgt 100% LTV en je kunt nog eens 6% erbij pakken voor verduurzamingsmaatregelen.
Ja.
Maar wel terecht wat Robert zegt, dan moet je wel die neuzen allemaal dezelfde kant op krijgen om dat te bewerkstelligen.
En wordt het niet steeds ingewikkelder om die neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen? Want we gaan nu uitponden, dan krijg je steeds meer verschillende eigenaren van stukjes vastgoed. Het maakt de puzzel niet makkelijker, lijkt me.
Nee, zeker niet makkelijker. Dat klopt. Ik denk ook dat misschien daarmee het kwaad al wel geschied is. Hè? Omdat er best wel veel uitgepompt is.
Ja, want je krijgt het
nooit
meer terug.
Nee, ja, je krijgt
in
nooit...
portefeuille.
Nee, je verliest daarmee de sturing op verduurzaming. Want als jij 100% eigendom hebt, ja, dan is het toch makkelijker te bewerkstelligen. Maar ja, als je daar in je huurregels niet in beloond wordt om dat te doen. Ja, wat voor reden heeft dan nog te doen? Behalve dan de intrinsieke motivatie om het te zeggen. Maar als het nog niet eens uit kan. Ja, dat kun je ook naar je beleggers niet toe uitleggen.
Nee, vergeet niet dat de techniek is ook steeds ingewikkelder om te verduurzamen. Hè? Vroeger hadden we het over van enkel naar dubbel glas. Dat is goed uit te leggen. Ja, dat begrijpt iedereen wel.
Ja,
zeker als je eerst nog van die ijsbloemen binnen in je raam hebt en daarna niet meer.
Dat snapt iedereen.
Maar als je over moet naar een WKO of naar een warmtepomp, dan wordt het al veel ingewikkelder. Dus je moet het ook, het is niet per se onwelwillendheid van die individu. Maar je moet het ook goed kunnen uitleggen. En daarin zien we ook gewoon, hè, onze oproep is, maak ook van VVE-beheer een professioneel beroep. Maak er een beschermberoep van. Zorg ervoor dat daar een bepaalde status aan zit. Zodat je ook echt met kwaliteit VVE-beheerders aan tafel zit. Zodat je daar ook echt wel kan versnellen. Want het is verdraaid ingewikkeld om het zelf te begrijpen, maar ook nog eens een keer om een ander uit te leggen en dan een goed plan te maken.
Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik was ook bezig met mijn eigen huis. Want onze cv-ketel die staat op begeven. Dus dan ga je een beetje verdiepen in de warmtepomp en alles wat erbij komt kijken. Nou, als er 3 langs zijn geweest, je krijgt 3 keer een ander verhaal. Dan is het best ingewikkeld. En dan ben ik er nog bijna dagelijks mee bezig.
Ja.
Dus Michiel, hoe gaan we dit vakketje wassen uiteindelijk?
Nou ja, verduurzamen is ook niet makkelijk. Maar wij hebben natuurlijk de experts in dienst die daar ook dagelijks mee te maken hebben. Maar ik wil toch nog even terugkomen op het financieren daarvan. Hè. Voor deelnemers in een VVE is het vaak mogelijk om aanspraak te maken van het warmtefonds.
Ja.
Alleen dat biedt vaak geen oplossing. Omdat er op het moment dat er een eigenaar is met meer dan 50% in handen. Dus het is echt belangrijk dat daarvoor dezelfde oplossing komt als voor corporaties. Daarbij is het wel mogelijk, hoeft niet een boekenonderzoek gedaan te worden. Of misschien nog wel beter dat er een opt-out mogelijkheid is voor grote eigenaren. Wij hoeven bijvoorbeeld geen aanspraak te maken op dat warmtefonds. Alleen de regeling is nu iedereen of niet.
Ja, ja, ja.
En dat remt op dit moment heel veel verduurzamingsprojecten.
Ja. Hey, hoe zit het in andere landen? Want jullie zijn, je zei net, Heimstede is een Scandinavisch bedrijf.
Ja.
Hoe zit het daar met uitponden?
Nou ja, wij hebben, en dat komt natuurlijk ook door macro-economische omstandigheden, vorig jaar besloten om een deel van onze portefeuille uit te ponden. Nou, op Europees niveau, wij hebben zo'n 160.000 woningen in 9 landen in Europa. Dat treft zo'n 8% van onze totale voorraad, Europees gezien. En dat betekent dus bij mutatie dat we een woning, wij noemen dat privatiseren, uitponden. Alleen in Nederland betreft dat 90% van onze portefeuille. En dat komt echt door de stapeling die op ons afkomt, zowel fiscaal als qua regulering. We hebben eerst te maken gehad met de WOZ-kap, toen de vervijfvoudiging van de overdrachtsbelasting, de wet Nijboer, de aankomende wet betaalbare huur. Ik ga er eerlijk gezegd, ik hou er wel serieus rekening mee dat die ook door de Eerste Kamer komt.
Ja.
Ik geloof dat we nu nog zo'n 4 stemmen tekort komen, maar dat ziet er, dat
ziet
wordt
er
heel
niet
spannend.
Goed uit. Ja. Nee. Maar wat zouden ze dan wel moeten doen?
En tot slot, erg belangrijk, de earnings stripping maatregelen. Die hebben ook een enorme impact.
Maar wat zou er wel moeten gebeuren?
Nou, ik denk allereerst dat die wet betaalbare huur, die zou van tafel moeten, althans in de huidige vorm.
Overdrachtsbelasting naar een niveau wat in andere landen ook geldt?
Precies, de niveau van de overdrachtsbelasting weer normaliseren naar, laten we zeggen, maximaal 6%, liever nog lager. En de earnings stripping maatregel, die moet ook echt aangepakt worden.
Ja. Robert, want jullie zijn ook als Nebomei financier, zei je net al.
Ja.
Wat zie je gebeuren bij andere investeerders?
Nou, dus dat projecten verschuiven, hè, vanuit het huursegment naar het koopsegment. En dan zou Hugo de Jonge kunnen zeggen, hè, dat die woningen komen toch ook goed terecht. Dat is wel zo, maar dat zijn echt voor de lucky ones. Hè, de
ja, je moet maar kunnen betalen.
Precies, ja. En die zijn eenmalig in handen. En die mensen hebben vaak ook geen alternatief, dus die blijven zitten. En juist die huurwoningen, dat middensegment huurwoningen, is die brugfunctie. Die zorgt voor doorloop in die markt. Dus wij zien veel meer product van huur naar koop schuiven. En we zien tegelijkertijd de partijen die bij ons komen, en dat die afspraken maken wij ook wel als wij ze financieren, dat die woningen wel verduurzaamd moeten worden. Daar moet op voorhand een plan zijn om die labelverbetering te gaan halen. Dat kan zijn bij mutatie, dat kan zijn dingen die direct aangepakt kunnen worden, maar dat is wel een voorwaarde voor die financiering. En dan zien wij wel dat wij enorm veel gefinancierd hebben afgelopen jaar. Omdat het zoveel maatwerk is, en wij zijn een wat kleinere organisatie, kunnen wij daar direct op inspelen. Met die vastgoedkennis die we zelf in huis hebben, begrijpen we de casus goed. Dus wij zien eigenlijk een enorme, bijna hoos aan financieringsaanvragen. Voor een groot gedeelte ook voor uitpondingsfinancieringsaanvragen.
Ja.
Bijzonder, want Fabian, we hebben toch die huurwoningen nodig? Zeker in die middenhuur.
Ja, we hebben ze zeker nodig. Ik denk dat een andere factor daar ook wel belangrijk is de rente. Want als wij kijken naar de beleggingswoningen, als we het over ontwikkelingen hebben, dan zie je gewoon een verschil in waarde tussen de leegwaarde en de beleggingswaarde. En over het algemeen kun je zeggen dat daar tot 15% verschil wel in kan zitten.
Ja.
Hè, waar op bestaande assets, daar kan wel 30% of soms wel 40% tussen zitten. Maar toch, ja, er blijft een verschil zitten. Dus, en nu zie je ook alweer dat er weer druk op die woningmarkt komt. Zelfs op de koopwoningmarkt. Waardoor steeds meer mensen ook alweer gaan uitwijken naar nieuwbouw. Dus het wordt ook steeds interessanter voor de ontwikkelaar om te zeggen van ja, dan ga ik hier geen huurwoningen meer neerzetten. Want ik krijg 15% meer.
Als ik er gewoon koopwoningen van maak.
Ja,
ja, je ziet ook bij uitponden dat het verschil tussen de leegwaarde en de marktwaarde ja, is gigantisch. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over de scheve huurmarkt die we in Nederland, hebben.
Ja, de makkelijkste oplossing is uiteindelijk gewoon meer woningen.
Ja,
precies. Men moet verleid worden om te investeren in woningen. En dat betekent helemaal niet verleiden in de zin van een vastgoedinvesteerder moet iets krijgen wat andere sectoren niet krijgen.
Absoluut
niet.
Het moet gewoon weer normaal worden.
Het moet gewoon normaal worden. En je moet plannen kunnen maken voor de lange termijn. Dat je weet waar je aan toe bent.
Ja, mijn punt is dat, de oudere woningvoorraad dat waar nu uitgepond wordt. Ik denk dat dat een proces is wat ook niet meer gestopt gaat worden.
Nee, maar dat is wel een probleem.
Dat is zeker een probleem.
Want we zijn eigenlijk onherstelbare schade aan het aanbrengen die je nooit meer kan repareren.
Zeker. En dat is heel pijnlijk. Maar ik denk dat dat onomkeerbaar is. Voor de oudere woningvoorraad. Ja. Je ziet dat andere institutionele beleggers vrijwel alle transacties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zijn transacties van oudere complexen naar family offices of grote particuliere beleggers die vervolgens daar een uitpondstrategie mee hebben. Wij ponden zelf uit. Wij doen dat, laten we niet door derden doen. Maar eigenlijk zijn alle beleggers nu hun oudere bezit aan het afstoten. Ik denk dat het belangrijker is van hoe gaan we nou ervoor zorgen dat kapitaal niet aan de Nederlandse markt onttrokken wordt. Hè? Wij hebben zo'n 2,5 miljard geïnvesteerd in Nederland. Ja, dat geld is ook echt hard nodig voor de Nederlandse woningbouw. Dus ik denk dat we vooral nu vooruit moeten gaan kijken van hoe gaan we zorgen dat het aantrekkelijk wordt, of in ieder geval rendabel wordt, om dat geld weer te investeren in nieuwe woningen.
Ja, precies. Want hoe kan inderdaad uitponden op een positieve wijze bijdragen aan die woning, woonnoodproblematiek?
Want
we hebben nieuwe woningen nodig.
Klopt. Wat ik wel zie, maar dat doet Nemo mij ook. De winsten die je behaalt met het uitponden van woningen, die gaan wel in nieuwbouwontwikkelingen.
Ja.
Dus dat zie je wel. Alleen ja,
het moet je
wel
creëert er weer geld mee om nieuwe woningen te bouwen. Huh.
Ja, ja, want in principe kun je in Nederland wel die herinvesteringsreserve opbouwen.
Ja.
Die je ertoe verplicht in de aankomende 3 jaar dan dat weer te investeren.
Ja.
En daar zie je wel dat beleggers dat investeren in nieuwbouwwoning.
Kijk, wat je ook ziet is dat er zit gewoon een heel veel groot verschil tussen een transactie in nieuwbouw of in bestaande bouw. Want bestaande bouw is een groot gedeelte toch vraag en aanbod. En nieuwbouw is het bouwen van een business case.
Ja.
Als het niet financieel interessant genoeg is voor de bouwer om te gaan bouwen, dan gaat hij niet bouwen. Dus wij moeten er met elkaar voor zorgen dat die business case weer werkbaar wordt. Dus als de overheid zegt, we willen meer huurwoningen, dan zeggen wij, ja, wij ook. Als de overheid zegt, ja, voor langer termijn, dan zeggen wij, ja, wij ook. Dus exploitatieverplichtingen zitten ons denk ik allemaal helemaal niet eens in de weg.
Nee.
Alleen je moet die business case kunnen maken. En als de overheid dan zegt, het grootste gedeelte moet sociaal zijn, en de rest moet midden duur zijn en een stukje vrije sector, pakken wij graag allemaal op. Maar dan gaat die bouwer zeggen, ja, maar dan ga ik niet bouwen. Want dat levert er samen te weinig op. Dus daar zul je in dat speelveld, zul je een beweging moeten maken, of een soort stimulering, dan wel btw-verlaging, noem maar op. Of je moet zorgen dat je het speelveld wat verruimt en dat je wat minder misschien in het lagere segment bouwt, maar dat je iets meer vrijheid geeft, iets meer lucht geeft om dan misschien wat meer vrije sector te bouwen, waardoor je per saldo meer woningen bouwt.
Ja.
Ja, eens en een exploitatieverplichting, wat je net zei, hoeft helemaal geen belemmering te zijn. Mits je ervan uit kunt gaan dat de overheid de spelregels niet verandert. Hè? Ja. Want
dus hebben we eigenlijk een lange termijn visie gewoon nodig, standvastig.
Precies, maar ik denk dat iedere grote belegger bereid is om een commitment aan te gaan om bijvoorbeeld een complex voor 20 jaar te exploiteren als huurwoningcomplex. Alleen ja, als je dat 5 jaar geleden had gedaan, heb je nu wel een probleem waarschijnlijk. Hè? Een beetje afhankelijk van natuurlijk van wat voor type complex het is. Dus die verplichting kan alleen maar samengaan met ook een zekerheid dat de spelregels niet veranderd worden.
Ja. Is dat de belangrijkste oproep naar de Nederlandse politiek?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat stabiliteit is in ieder geval voor institutionele beleggers enorm belangrijk. Hè? Zekerheid. We moeten weten waarop we kunnen rekenen. En dat is cruciaal.
Ja. Laatste vraag misschien aan jullie om hem af te ronden. Wie wordt de nieuwe Hugo de Jonge? Minister Wonen? Hebben we al een idee? Volgens mij is deze week dat er wat namen bekend gaan worden. Hoorde ik gisteravond.
Ik weet het niet. Ik hoop een beetje op Gert-Jan van der Baan eigenlijk.
Ja, zou het goed zijn om iemand uit de vastgoedmarkt daar te hebben zitten?
Ik denk dat het heel goed zou zijn. Ik denk dat het heel goed zou zijn.
Ja, iemand die de problematiek begrijpt en die de markt begrijpt.
Absoluut. En volgens mij zijn alle partijen het over eens dat het een zakenkabinet zou moeten worden. Dus,
ook met zakenministers.
Ik heb goede hoop op een expert.
Ja. Ja, ik denk inderdaad, het moet iemand zijn die niet de adviezen in de wind slaat. Dus echt iets doet met die adviezen. Ik bedoel, ik heb vaak genoeg bij een discussie gezeten waar de politiek en de markt bij elkaar zit. En iedereen uit de markt is het er gewoon over eens, ja, meer woningen bouwen.
Ja, willen we allemaal.
Ja, en
dat kunnen we ook.
Politiek is dat lijnrecht tegenover elkaar.
Ja.
Ik denk dat we naar die oplossing toe moeten.
Ja, mooi. Mannen, dank jullie wel. Veel plezier nog op Provada. Komende drie dagen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Robert de Weijden, Nemo Meij, Fabian Pennekhoff van BNB Paribas Real Estate. En natuurlijk Michiel Vrijman van Eimstade. Dankjewel.
Je luisterde naar de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl. Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.